Welkom bij Een Opname, een podcastserie over het werk van het Erasmus MC in Rotterdam. Met deze week, wat weten we inmiddels over het coronavirus en hoe verloopt de zoektocht naar een vaccin? Mark de Bruin en Jelle Visser in gesprek met viroloog professor Marion Koopmans, lid van het Outbreak Management Team en adviseur van de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie. We spraken haar 2 maanden geleden ook voor deze podcast, net voor de pandemie, toen corona vooral nog een exotische naam was. Sindsdien is er veel veranderd.
Was het 2 maanden? Dat is een voortdenderende trein natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook voor iedereen, ook voor mij, ook persoonlijk, een enorme impact natuurlijk, deze hele epidemie. Ik heb een hele grote afdeling met een heleboel onderzoek. Die zitten bijna allemaal thuis, behalve de mensen die aan corona werken. Dat zijn even zoveel mensen die zorg hebben. We hebben PhD's, dus mensen die promotieonderzoek doen, die nog net naar huis gevlogen zijn, die nu vastzitten in Hongkong, Indonesië, in Afrika, in de VS, die niet weten hoe het verder gaat. Dus dat zijn voor hun zeker persoonlijke uitdagingen. Ik heb dat ook in mijn eigen gezin. 2 kinderen, eentje die studeert, die nu stil ligt, die niet weet hoe het verder gaat met de master. De andere die beginnende carrière maakte in Londen als kunstenaar, die is net op tijd met de boot naar huis gekomen.
Toen wij het 2 maanden geleden hadden over wat is dat nou eigenlijk, dat virus, en moeten wij ons zorgen maken en wat zijn de scenario's, had jij toen al voorzien dat het in Nederland zo groot zou worden?
Nee, dat zat natuurlijk wel in een van de scenario's. Toen wij elkaar de vorige keer spraken, was er een dusdanige inzet in China dat we toch ook wel met z'n allen zaten te kijken van goh, misschien krijgen ze dit echt wel voor elkaar. Het was duidelijk dat dit virus moeilijker in te dammen was dan SARS. Het was niet helemaal duidelijk hoe en welke mate. Ja, je duikt er wel bovenop omdat het pandemic threats zijn. En op die lijst stond hij absoluut. Als het misgaat, de kans hebben om tot een pandemie uit te groeien. Ja, dat is dus gebeurd.
Als we nou heel sec kijken naar, we zijn 2 maanden verder. Wat zijn we dan feitelijk over het virus wijzer geworden?
Het virus is heel snel aan het spreiden gegaan. We hebben eigenlijk pas vanaf dat die infectie in Europa begon te verspreiden gezien wat het hele spectrum aan klachten was. Dat was toch in die informatie uit China, Azië, minder goed in beeld. Dus dat een flink deel, dus een beetje 2 gezichten. Een milde of bijna niet merkbare infectie in heel veel mensen, maar een hele ernstige en zelfs dodelijke infectie bij een klein deel. Nou, dat tweede deel, dat was al wel in beeld. Dat eerste deel veel minder. En vooral ook dat gewoon echt 2 fases zijn in de ziekte. Dus dat je ziet dat mensen krijgen een beetje een verkoudheid, voelen zich grillerig enzovoort. Dan vind je heel veel virus, dan lijkt het een beetje te herstellen. En voor de meeste mensen is het dat dan. En bij een andere groep komt die fase 2 en dan gaat het mis. Dan krijg je de longinfectie, dan krijg je er lijken nu 2 mechanismen te zijn, dus eigenlijk 2 verschijningsvormen. Eentje waarbij de afweer tegen het virus schade berokkend. En tweede waarbij, en dat is echt nieuw, waarbij er iets gebeurt met het ontstollingssysteem, waardoor mensen allerlei, zeg maar, bloedklontjes krijgen.
Trombose
krijgen, wat problemen oplevert. Nou, dat is een fenomeen wat voorheen
dat wist
niet
je niet
bekend
2 maanden
was.
Geleden.
Nee, niet bekend. Achteraf, als je goed kijkt in de SARS-literatuur, hier en daar wel genoemd. Dus misschien wel specifiek voor dit soort virussen. En dat is dus iets waar nu echt ook gewoon een hele lijn van onderzoek op gestart wordt.
Is het een gemeen virus? Is het een slim virus? Kun je dat zo zeggen?
Slim is het niet, maar het is venijnig door die combinatie van mild, makkelijk spreidend en ernstig. Dat is natuurlijk een onmogelijke combinatie. Dus door die milde infecties, die zie je niet. Mensen gaan niet naar de huisarts enzovoort. Maar wel heel besmettelijk, ja, dan verspreidt het dus als een veenbrand. Dat hebben we ook echt gezien. Dat was voor mij het meest, het grootste aha-moment in ik weet nog dat was. weekend van 6, 7 maart. Toen waren er een x-aantal, ik geloof een stuk van 80... mensen die uit van de windsport terug waren gekomen, waar de infectie was vastgesteld. Daar deed de GGD ook contactonderzoek. Dus daar zagen we omheen dat mensen ook infectie kregen. Maar dat was wel ook het moment dat in Brabant de ziekenhuizen zeiden van, hey, maar wij hebben de indruk dat er al meer gaande is. En toen is in een weekend zijn er meer dan 1000 zorgmedewerkers getest. Gewoon laagdrempelig. Daar bleken 4-5% al virus gewoon bij zich te hebben. Zonder dat zij op reis geweest waren. En die hebben we toen gesequenced. Dus die virus hebben we echt gekarakteriseerd. En toen zagen we al, dat is een hele diversiteit. Dit is gewoon eigenlijk een bombardement aan virussen vanuit verschillende hoeken, wat allemaal aan het spreiden is. Dus dat was echt voor mij een soort, en hier ook bij ons in het lab, dat we zagen, wow, dit is niet meer vanuit één bron, daar een beetje, daar een beetje, daar een beetje. Dit is zo divers en breed al. Daar moet echt stevig op ingezet worden.
Ongrijpbaar dus. Maar bij de een milde klachten en bij de ander heel heftig.
Ja. En waardoor, dat weten we nog niet. We zien natuurlijk de bekende risicofactoren. Hè? De mensen die ook de griepvaccinatie krijgen, omdat ze meer moeite hebben om zo'n infectie onder de duim te krijgen. Dus die zijn hier vergelijkbaar. Maar we zien ook ernstig overgewicht is een risico. Daar lijkt een of ander specifiek fenomeen te zijn. We zien hier sterk verhoogd risico voor mensen met hart- en vaatziekten. Wat misschien te maken heeft met de manier waarop dit virus bindt. En dat die receptor bij mensen met hart- en vaatziekten anders is. Of dat er meer van is. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat dat risico gerelateerd is aan die trombosevorming. Dus we zien wel echt nieuwe risicopatiënten.
Van een schaal van 1 op 10, hoe goed is het virus nu in kaart gebracht?
0,00. Een virus als dit, zeker als het zo blijft circuleren, blijft veranderen. Dus daar zullen we continu mee bezig moeten zijn. Van wat betekent dat? Wat doet dat? Wij zien nu, dus wij hebben vanaf het begin bij binnenkomst hebben we steeds een flink deel van de positieve patiënten, de virussen daarvan hebben we gesequenced, gekarakteriseerd. Nou, dat is al een hele waaier aan virussen. Zijn die allemaal hetzelfde? Gedragen die zich allemaal hetzelfde? We zien nu natuurlijk de epidemie afnemen, maar dit virus zal blijven circuleren. En het is op verschillende plekken binnengekomen en daar zie je verschillen ontstaan. We kunnen nu zeggen, hey, dit is een Amerikaanse variant, dit is een Europese variant, dit is een Chinese variant. Wat betekent dat? Betekent dat ook dat de eigenschappen van die virussen verschillen? Dus die hele batterij aan eerste testen die we gedaan hebben, die moet je eigenlijk opnieuw gaan doen.
Maar het is eigenlijk heel verontrustend, toch? Als je zegt 0,000.
Ja, maar dat is de wetenschapper die zegt, dit is het begin van een hele lange lijn van
nieuw onderzoek.
Maar
zelfs jullie zijn allemaal verrast en verbaasd.
Niet als je het hebt over, kon dit een pandemie worden? Want corona's, die staan al jaren op de lijst van pandemische dreigingen. Daar staan ze, en daar hebben wij ook van gezegd, daar horen ze thuis. Dat is ook waarom er is geïnvesteerd in onderzoek rondom die potential pandemic threats. Wat niet betekent dat je er dan dus meteen ook de boel kan stoppen. Dat is duidelijk. Maar ik denk wel dat door die voorbereidingen we wel zeg maar op het front zitten van de kennis die er wel is. Eigenlijk moet je gewoon bescheiden zijn in die zin van, wat we nu zien is, wij kunnen heel veel qua onderzoek, maar het virus stoppen niet.
Terwijl iedereen er voor het gemak maar van uitgaat, want dat is wat je eigenlijk ook overal hoort, tot aan onze politici toe, dat er binnen een jaar wel een vaccin is.
Ja.
Dat is dus helemaal niet zo zeker.
Dat is geen garantie. Er wordt wel hard aan gewerkt. Maar dus dat zijn inderdaad die dingen waar, als je nou aan mij vraagt, waar zit jouw sense of urgency? Dan is het, oké, we hebben nu deze eerste golf lijkt een beetje onder controle. Dat moet wel zo blijven. Maar hard door naar wat gaan wij hebben voor de volgende. En dat betekent dus, ja, vaccinontwikkeling, maar zeker niet als enige. Dus dat is ook waarom ik die studies over dat mechanisme zo belangrijk vind. Kunnen we snappen wat er gebeurt? Kunnen we snappen van de mensen die zo heftig ziek worden, wat daar gebeurt. En ook dusdanig dat je, nou ja, dan misschien wel uit bestaande geneesmiddelen die er zijn, kunt zeggen van nou, maar dan zou dit misschien wel kunnen werken.
Ja.
Ik zou zeker niet alleen op vaccinatie gokken. Kunnen we hebben wat nou ja, de ernst kan dempen. Die behandelen op basis van kennis over hoe deze infectie, wat die doet in het lichaam. Dat is één route. En de tweede is, kunnen we misschien ook toch iets wat al sneller werkt bij die hele kwetsbare groepen, de ouderen, bedenken. Bijvoorbeeld, er is hier nu een studie gestart ook met plasmatherapie. Hè? Maar kun je dat misschien wel ook vooraf gaan doen? Kun
dat
je
is dan het bloed van mensen die het al gehad hebben,
ja,
inbrengen bij anderen in de hoop, ja, dat die antistoffen goed werken.
Ja.
En hoe hoopvol is dat, die resultaten voorlopig?
Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter natuurlijk. Maar dat vraagt natuurlijk ook wel dat je snapt wat is nou het mechanisme, wat is de rol van die antistof. Wat je met vaccinatie doet, is zorgen dat iemand vooraf antistoffen heeft. Als die vaccins er nog niet zijn, dan zou je dat dus misschien ook wel met die plasma toediening kunnen nabootsen. Dus vooraf bij de meest kwetsbare groepen antistoffen toedienen. Dat is ook een mogelijkheid waarvan ik denk, nou, die moeten we vooral gewoon gaan uitproberen.
Wereldwijd zoeken wetenschappers naar een vaccin en medicijnen tegen het coronavirus en COVID-19. Het gouden ei is nog niet gevonden, maar Koopmans is positief gestemd.
Eén daarvan is het vaccin wat in Duitsland gemaakt wordt. En die zijn dus nu met die studies bezig in mensen. En daar is ook in Europa, er is afgelopen week een donorconferentie geweest. Hè, het voorzitterschap van de president van Europa. Van jongens, er moet geld op de plank, want er moet productiecapaciteit komen.
7 miljard euro.
Ja, om de kandidaatvaccins die er zijn te kunnen produceren op een schaal die dan nodig zou zijn. Dat vind ik hoopvol. Normaal gesproken gaat het allemaal achter elkaar aan. En dan gaat het dus heel lang duren voordat je zover bent. Dus door die parallelle circuits die je ziet ontstaan van Oké, de wetenschap moet zijn tijd hebben. Er zijn de eerste vaccinatiestudies bij mensen nodig. Maar hey, we gaan ook vast oplijnen wie kan het gaan produceren op voldoende grote schaal. De autoriteiten, de EMA bijvoorbeeld, die al aan het kijken is van waar moeten we hier specifiek op letten voor de toelating. Dus dat vind ik hoopgevend, want dat is echt, dat zijn dingen die nieuw zijn hoor. Dus dat zou betekenen dat het echt sneller kan gaan.
Marjan Baardwijk wil graag weten, ik hoor positieve verhalen over het vaccin tegen bof, mazelen, rode hond. Dat zou werken tegen COVID-19.
Ja, dat verhaal dat heeft gecirculeerd. Daar is naar gekeken, maar dat is toch niet zo. Dat leek een soort gedachte erachter was dat het niet zozeer iets van kruisreactiviteit, maar dat misschien kijk, die vaccins om een flinke immuunrespons te geven zitten ook hulpstoffen bij. Dat die hulpstoffen misschien een beetje afweerverhogend werken. Dat is een beetje de gedachte daarbij. Maar dat is in onderzoek niet overeind gebleven.
Joyce Bellefreut wil graag weten, is de kans op verspreiding van het virus groter bij zingen? Bijvoorbeeld in een klas of in een koor?
De verspreiding van die infectie gaat via druppeltjes. Die druppeltjes die heb je via hoesten, niezen enzovoort. En via zingen. De maatregelen zoals geadviseerd worden is iedereen met ook maar de mildste klachten blijft thuis. Dus dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Alles wat je doet, daar produceer je natuurlijk druppeltjes mee. Dat is zo. Is dat belangrijk in de verspreiding? Dat denken we niet. Maar daar wordt wel dus die 1,5 meter maat voor aangehouden.
Halbe de Jong vraagt zich af, waar we het net over hadden, waarom het zo lang duurt voordat er een vaccin gevonden wordt. Is dat ook gewoon een kwestie van geluk?
Ja, je hebt niet garantie vooraf dat een vaccin goed gaat werken. Dus dat is ook waarom dat er zijn, geloof ik, nu inmiddels 100 kandidaten. En er wordt allemaal aan gewerkt. Omdat je weet dat er is een zogenaamde Valley of Death, waarin er een heleboel sneuvelen in de bewijslast. Dus het lijkt dan veelbelovend in het lab en in eerste dierproeven. En dan gaat het toch mis als je het wat uitgebreider gaat testen. En dus er wordt echt in een groot aantal geïnvesteerd in de hoop, omdat er dan een handjevol overblijft.
En zijn jullie van het Erasmus MC al gesneuveld in de Valley of Death?
Nog niet.
Zit je in de race?
Nog niet. We zitten niet vooraan in de race hoor. Dat zijn echt grote consortia. Dat zijn wij niet. Nee.
Maar je zit in de race?
Zeker.
Ineke Ruitenberg, hoe groot is de kans dat de versoepelingen over enige tijd weer terug worden gedraaid, omdat er nog geen vaccin is tegen het virus?
Ja, het is een lastige wat gebeurt. Het blijft heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat wat ze zelf moeten doen, kunnen doen om verspreiding te remmen. Want als dat niet gebeurt, dan moet je er rekening mee houden dat het echt wel weer terugkomt. Dit is een virus wat waarschijnlijk niet gaat uitgroeien. Daarvoor is het te ver verspreid. Dat betekent dus ook dat het blijft circuleren. Ja, dat we de komende maanden gaan zien hoe dat gaat. Ik vind dat het tot nu toe eigenlijk heel goed gaat. Ik vind het ongelooflijk hoe veel mensen zelf doen. Opmerkelijk vond ik Koningsdag. En het was gewoon stil, ook in de grote steden. De mate waarin toch mensen dit serieus nemen, vind ik heel hoopgevend. Als dat zo blijft,
komt er geen tweede golf? Of het wordt een golfje?
Wordt het een golfje en dan blijft het dus kabbelen. Nou ja, en je koopt dus tijd voor betere behandeling, vaccinatie, ja, andere manieren om dit virus de impact eraf te halen.
Annelie Epke wil graag weten, wie zijn uw belangrijkste partners en adviseurs?
Ik zit in het Landelijk Outbreak Management Team. Daar zitten een aantal collega's in met wie ik ook wel regelmatig even spar. Hier in huis natuurlijk ook een aantal mensen die veel met corona bezig zijn, waarmee ik af en toe eens even de telefoon pak. Internationaal, ook in een Europees project. Iemand in Engeland waar ik graag af en toe de mening van hoor. En mijn partner thuis.
Hebben de Chinezen ons voorgelogen?
Ik weet dat niet. Een van de theorieën is dat het al veel langer circuleerde. Nou, dat als wij kijken naar de genetica van het virus, dan kun je ook een soort afstammingenonderzoek doen. En dan kun je een soort dateren van hoe oud is dit, wanneer is dit ontstaan. En dat dateert niet heel ver terug. Daaruit maak ik op, nee, dat heeft niet heel lang al gecirculeerd in deze vorm en is onder de pet gehouden.
Nou, dat verhaal over dat laboratorium, dat het misschien wel van de Chinese geheime dienst is.
De Trump-lezing, zeg maar.
Ja, de Trump-lezing. Nou ja, ik ken het verhaal. Als je ziet hoe de diversiteit aan dit soort virussen die gevonden zijn in dieren, ook juist in China, in die vleermuizen, is een enorme dierentuin aan SARS-like coronavirus is gevonden. En waar dit virus dus ook het meest op lijkt. In die dierentuin zie je virussen met gaten erin, waar stukjes ontbreken. Wat dus wordt gezegd van, dus ontbreekt een stukje, dus dat moet in het lab gemaakt zijn. Nee, zegt niks, zie je ook in het wild. Het soort van argumenten die gebruikt worden, waarvan je ziet, ja, maar dat gebeurt echt bij de virussen die zoals je ze in het wild vindt, ook. Ik vind het heel speculatief. Ik denk echt dat het veel waarschijnlijker is dat inderdaad die dierlijke bron, dat hebben we meer gezien, dat hebben we bij MERS gezien, dat hebben we bij SARS gezien. En dat zien we nu eigenlijk ook weer.
Vraag nog via de social media. Lars Steenbergers vraagt zich af in hoeverre de niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer nou echt zin hebben.
Dat was ook een verzoek van het openbaar vervoer zelf, geloof ik. Het wordt gedaan vanuit de gedachte dat je die afstandsmaatregelen niet kunt vasthouden. Wat eigenlijk dat is wat je echt zelf kunt doen. Vooral ook niet in die trein stappen als je ook maar even ziek bent, alsjeblieft. Vooral ook als het niet hoeft, gewoon werk lekker thuis. Maak er afspraken over, want dat helpt om die basisafstandsregel vorm te geven. Kijk, er is goed wetenschappelijk bewijs voor de medische mondmaskers in de zorg. Contact met de zieke patiënt, daar zit goede bewijslast onder. Er is ook door het Europese CDC, als heel veel mensen zoiets doen, dan helpt het misschien een beetje. Het helpt ook als de mensen die klachten hebben niet in die trein stappen.
Ja, klein beetje schijnveiligheid dan.
Ik denk dat het de rest aan maatregelen veel belangrijker is dan deze.
Andy Luiten wil graag weten, hoe risicovol is het toiletbezoek straks in de horeca in verband met mogelijke besmetting?
Toilet is, we hebben het ook gezien rondom de campings. Hè? Je mag nog wel naar de camping, maar de toiletgebouwen zijn dicht. Toiletten zijn klein, Dus afstanden is sowieso lastig. Toiletbezoek is hygiëne. Toiletten in horeca is ook een hygiëneverhaal. Ja, daar zitten risico's aan. Dus als je mensen zou hebben die daar rondlopen, die geïnfecteerd zijn, die hoesten, die de boel besmetten en je komt daar, ja, daar zitten dan infectiesrisico's aan.
Wat klopt er trouwens van het verhaal dat er ook corona in darmen is aangetroffen?
Nou ja, we vinden het dus ook in ontlasting van mensen. We hebben meegewerkt aan een studie samen met Utrecht in minidarmen. En daar kun je het gewoon in kweken.
Maar wat zegt dat?
Dus dat het te kweken is in minidarmen. En dat je dus ook een darminfectie kunt hebben. Zeker bij ernstig zieke mensen vinden we het. Dus vermoeden dat het misschien bij kinderen ook wel eens wat vaker in de darm kan vermeerderen. En dat is ook iets wat we van SARS weten.
Maar kan corona dan je darmen blokkeren of voor een darmcomplicatie zorgen?
Wat je zou kunnen denken is dat het ook diarreebeeld hebt. Dat is niet heel belangrijk. Dus er is wel naar gekeken. Er zijn zeker die ernstig zieke mensen, die hebben ook wel voor een deel bijvoorbeeld diarreeklachten, misselijkheid, dat soort dingen. Maar ja, als je heel erg ziek bent, dat heb je ook als je griep. Bij griep horen we dat ook. Er zijn een paar voorbeelden waarbij je niets meer vindt aan virus, bijvoorbeeld in de luchtwegen, maar nog wel in de darm. Dus daar wordt naar gekeken van, hey, het vult misschien aan op de detectiekans, dus op de opsporingsmogelijkheden. Of het echt ook apart een diarreeziekte is, dat zien we niet zo erg. Dat wordt wel nog naar gekeken.
2 maanden geleden, toen we hier spraken, was jij vooral benieuwd naar hoe kan het nou dat kinderen eigenlijk relatief vaak niet ziek worden?
Ja.
En hoe gemeen is het virus?
Nou ja, hoe gemeen is het virus? Dan zeg je van de beelden die we kregen door die eerste gegevens uit China zijn toch best wel overeind gebleven. Er was toch een beetje het idee van, nou, misschien missen ze heel veel. En als je echt goed gaat kijken, dan gaat bijvoorbeeld die sterftepercentage is veel lager. Want ze hebben gewoon heel veel gemist. Eigenlijk is dat niet zo heel veel minder geworden. Dus we hebben wel degelijk gezien dat dit een hele ernstige infectie is bij een deel van de mensen. Het verhaal van die kinderen, dat blijft overeind. Maar hoe het nou precies zit, weten we niet, snappen we ook niet. We zien dat kinderen wel geïnfecteerd kunnen worden, dus ook virus uitscheiden, maar veel minder vaak ziek worden, echt veel minder vaak. Van de patiënten is minder dan 1% is onder de 18 jaar. En terwijl dat 1 op de 5 personen is, dus echt heel veel minder. Ze worden wel geïnfecteerd, maar dat moet dus echt nog onderzocht worden. En misschien is er wel iets wat juist het risico op ernstige infectie verhoogt in de volwassen leeftijd. Bijvoorbeeld dat roken daar een factor in is, dat nou ja, bepaalde andere gezondheidsproblemen ervoor zorgen.
Die we doen. Dus het is wel een goed besluit om de scholen weer open te gooien?
Het is een goed doordacht besluit. Als je voorzichtig wilt beginnen, van laten we weer eens wat meer gaan bewegen, is dit een goede keuze.
De afgelopen maanden leefde je dus in een soort achtbaan, een rollercoaster. Wat heeft voor jou persoonlijk het meeste indruk gemaakt?
Toch wel die zorg om de IC, Diederik Gommers natuurlijk, hè, die daar ongelooflijk druk mee is geweest. Dat maakt bij mij veel indruk van, verdorie, dit is waarom we dit allemaal moeten doen. Echt een soort... ik denk dat ik hier en daar wel een beetje als slavendrijver gezien word inmiddels. Vanwege de sense of urgency die dat geeft. Wow, je moet echt iets mee. Wij zagen van dat bombardement, dus dat experiment, dat was voor mij echt wel een kantelmoment van, oké, nee, dit is out of the box. Hier moeten we echt volop gaan inzetten.
Maar heb je er slapeloze nachten van gehad?
Ja, zo af en toe. Ik heb er ook wel af en toe van wakker gelegen, zeker. Wat ik nu merk is van, we gaan naar die transitiefase. Dat betekent ook dat die hele grote eerste druk er vanaf is. En ik merk nu dat er... Dus ik heb nu af en toe dagen dat ik niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat achter elkaar door van het een naar het ander loop. En ook hoe gaan we het nu organiseren? Want dit gaat echt nog een hele tijd door. Hoe gaan we zorgen dat we dit vol blijven houden? Mensen hebben waanzinnig hard gewerkt. Mensen moeten vakantie kunnen gaan nemen. Hoe gaan we dat organiseren? Dus...
Heb je al een vakantie geboekt?
Nee. Ik heb thuis gezegd, laten we in ieder geval maar eens even gaan denken over vakantie in Nederland. En dan zien we wel weer verder.
En dit was In Opname, een podcastserie over het werk van het Erasmus MC in Rotterdam. Gemaakt door Mark de Bruin, Nick Paré, Philip Klees en Jelle Visser.